Dat kan er niet aan doen, Bert, maar moet weer cijfers vernoemen. En dat... Oh. Ja, mobiliteit, dat gaat over enerzijds exploitatie. 140 miljoen euro's over 6 jaar. 1,4% van het totaal budget. Dus niet zoveel, dat is maar een klein deeltje van het exploitatiebudget, mobiliteit. Ja, want dat spenderen wij door te rijden met de auto en op de tram te betalen misschien. 15% van het totale gemeentelijk budget van investeringen wordt echter ingenomen door mobiliteit. 300 miljoen euro's over 6 jaar, waarvan 112 miljoen over de ring. Wat is dat over de ring? Dat zijn eigenlijk projecten die een begin van overkapping moeten verwezenlijken. En ik denk dat je dat moet teruggaan naar de 250 miljoen die de stad beloofd had om te investeren in de overkapping van de ring. Dus er was een budget van 1,25 miljard beloofd, 1 miljard door Vlaanderen, een kwart miljard door de stad. Dus 112 miljoen nu tijdens deze legislatuur en dan de rest waarschijnlijk na 2025. Hè. En het is trouwens ook maar als je naar de cijfers kijkt, eigenlijk in 2024, dat die investeringen echt beginnen, 40 miljoen per jaar. Het meeste van dat geld gaat naar de post, wegen en overige infrastructuur. Ja, dus de rest dan terreinen en gebouwen. Dus waarover het precies gaat, is niet helemaal duidelijk, maar misschien hebben ze het ook nog niet beslist, alhoewel dat de cijfers wel tot op de euro nauwkeurig gegeven worden. We gaan een keer onze vriend Koen Kennis laten horen, dus de schepen. Hij, ja, dat valt wel op. Hij hoedt zich ervoor om het woord overkapping in de mond te nemen. En dat is toch wel een beetje een veeg teken natuurlijk. Blijkbaar vindt hij dat dus geen goed idee. Hij heeft over leefbaarheidsprojecten en projecten van de intendant, dat soort dingen, of zelfs model shift. En we zullen eens laten horen wat hij daarover te zeggen heeft, eigenlijk over het beleid meer in het algemeen, de investeringen in mobiliteit.
We naar de ambitieuze model shift, waar ook een hele reeks plannen opstaan. Stationsomgevingen, tramprojecten, fietsostrades en fietsassen, fiets- en voetgangersbruggen, de park en rijd, Noorderlijn, communicatie en participatie, een stukje en onderhoud groen. Ik ga misschien even naar hier. Stationsomgevingen praktisch voor 2020 zit daar studie voor Hoboken in bijvoorbeeld. Dan kunnen we dat daarna ook samen met de NMBS verder naar uitwerking brengen. Fietsostrades zit er een aantal verdere uitwerkingen in die en fietsassen die op de plank liggen en vandaag ook deels in uitvoering zijn.
Van voilà, Schepen Koen Kennis, dat was tijdens de commissievergadering begin december, dus al ja, anderhalve maand geleden, die over de meerjarenplanning begroting ging. Ondertussen hebben we trouwens alweer nieuwe commissies gehad, anderhalve week geleden. En ook een nieuwe gemeenteraad, dat was afgelopen dinsdag. Ja, daar had ik geen tijd voor om dat te beluisteren, spijtig genoeg. U ook niet, Bert?
We hadden toen heel andere projecten lopen, maar daarover straks meer. Moet me toch iets van het hart, het is, hoe vaak Schepen Kennis dat woord model shift in de mond neemt. En het is mij eigenlijk niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. Want model shift zou betekenen dat de Antwerpenaar wat diverser gaat worden, of tenminste, niet alleen de Antwerpenaar, maar vooral, mogen we dat niet uit het oog verliezen, de Vlaming of de Belg of de mens van waar dan ook die in Antwerpen moet zijn of daardoor moet, dat hij dat minder met de auto zou doen. Maar alles wijst erop dat de mensen daar niet van op de hoogte zijn, want er zijn nog nooit zoveel auto's verkocht in België. Er wordt altijd maar meer met de auto gereden. Men koopt nu zelfs camionetten van 400 pk. Ja. En de schepen zelf zuigt hoe langer hoe meer auto's de binnenstad in met alle parkings die worden aangelegd.
U moet gemeenteraadslid worden, Bert. Dan kunt u hem dat allemaal voor de voeten werpen.
Maar wordt daar niet over gepraat, dan, Joris?
Wel, kijk, daarom zijn cijfers belangrijk. Omdat hij geeft een hele hoop punten aan. Hij heeft over fietsostrades, wat is het, Noorderlijn enzovoort. Dus dat is allemaal juist. Is het genoeg? Dat is natuurlijk eigenlijk uw vraag. Hè? Hij geeft een hele hoop dingen aan en hij zal dat wel niet uit zijn duim zuigen. Hè? Maar wat dat er ook is, die projecten die hij allemaal aanhaalt, die zie ik niet direct staan in de cijfers daar, in die documenten die hij gegeven heeft. Dus het zal wel Het zal wel kloppen, hè, maar...
Ik heb ook de indruk dat daar weinig wordt afgedwongen. Men zegt niet van, kijk, wij bieden u de keuze aan om minder met de auto te rijden. Hij zegt ook niet van, u zal minder met de auto moeten rijden.
Wel, dat ze zullen afdwingen in de zin van verbieden met de auto te rijden, dat weten we al, daar is ook heel... Eerlijk in, dan zegt hij gewoon, nee, daar doe ik niet mee, dat is iets voor een Gent, wat ook niet klopt eigenlijk, maar bon, maar daar doe ik niet mee aan dat wegpesten van de automobilist. Bon, maar er wordt wel geïnvesteerd, natuurlijk. Kijk, de komende 5 jaar zal dat allemaal nog verder bediscussieerd worden. Over veel punten is het eigenlijk, je kunt natuurlijk altijd, er wordt op Vlaams niveau ook wel iets in armoedebestrijding geïnvesteerd. Je kunt altijd een euro hier en een cent daar natuurlijk aanhalen als een argument van ik ben goed bezig. Dus terwijl terzelfde tijd de miljoenen bespaard worden. Dus ik zal hier alleen maar hebben over wat investeringen zijn, maar ook inderdaad wel kanttekeningen af en toe. Dat bijvoorbeeld, ja, in die cijfers vind ik al die fietsostrades en allemaal niet terug.
Nee. En zou het kunnen dat zijn terughoudendheid om het te hebben over overkapping te maken heeft met het feit dat er... nog evenveel met de auto zal worden gereden, want dan is die overkapping zo goed als niet mogelijk.
Wel, men is bezig met die... Ik moet eigenlijk weer naar de sessies gaan over de overkappingsplannen en zo. De discussie is eigenlijk nog altijd een beetje aan de gang. Het is sowieso een werk van zeer lange termijn, hè, maar natuurlijk, als je al zegt van dat die eerste fase, die laten we al doorgaan tot 2030... Ja, tegen wanneer zal die volledige overkapping, als ze al mogelijk is, gerealiseerd worden. Want nu hebben we het eerste budget, die 110 miljoentjes, klinkt veel geld, maar dat is nog niet de helft van wat er eigenlijk, hoe lang is het geleden ondertussen, 3-4 jaar geleden beloofd werd. En men zal die maar beginnen inzetten vanaf 2024. Dus die tweede fase van de overkapping, dat wordt eigenlijk zelfs, ja, dat begint men nog maar over te praten concreet. En die zal dus voor na 2030 zijn. Dus misschien is het gewoon eerlijkheid van Koenkennis om daar nog niet te veel met overkapping over bezig te zijn. Het zal natuurlijk veel geld kosten, maar ja, dus hoe minder het woord gebruikt wordt, waarschijnlijk ook hoe minder druk om het uit te voeren.
Ik doe opmerken dat u nu eerlijk en Koenkennis in één zin hebt gebruikt.
Eerlijk? Goed, maar bijvoorbeeld, hij heeft over Hoboken, hij zegt iets van het station van Hoboken, daar is er nog over gesproken geweest. Ik moet mijn notities er hier wel een beetje bijnemen, hè, want het is lang geleden. Maar het gaat over, er was dan iemand die vroeg, gaat het eigenlijk over, waarover gaat het? Gaat het over station, dus een stationsbuurt, maar blijkbaar, ja, gaat het over light rail of gaat het over een parking aan dat station? Ja, dan moet Kennis herkennen dat het inderdaad over een autoparking gaat aan het station van Hoboken. Maar ook, zegt hij dan, ook over infrastructuur voor fietsers. Dus ja, is het glas half leeg of half vol? Er werd aan Kennis gevraagd om de frequentie van de treinen te verhogen. Natuurlijk, hij is niet de baas van de NMBS. Hè. En dan antwoordt hij dan, ja, ik dring daarop aan. Maar wat die besprekingen met de NMBS voorstellen, dat zegt hij niet. En doet hij eigenlijk vermoeden dat er geen echte onderhandelingen bezig zijn met de NMBS.
Dus heeft hij daar een zwaar kanon aan zijn zijde in de persoon van Mark de Schijnmaker, de vroegere baas van de NMBS?
Ja, maar die is nu bij de lijn, dus...
Ja, beter, hè? Dus wie beter om hem daarin bij te staan?
Ja, en dus in het interview in de Knak deze week vond ik wel, het einde was het beste stuk om te lezen, dat hij blijkt dat hij zegt dat hij maar 12.000 euro's verdient per jaar daaraan. Wat op zich is dat natuurlijk een relevant cijfer, want dat is zeker naar zijn normen waarschijnlijk geen gigantisch bedrag. Zeer zeker niet, want hij zegt van, ik kan een speech gaan geven in het buitenland en dan krijg ik daar 10.000 euro per keer voor. Maar dat heeft hij waarschijnlijk ook maar te danken aan het feit dat hij nu bijvoorbeeld, wat is het, directeur bij de lijn is of baas van de NMBS was. Maar goed, Dus telkens als het over een federale instelling gaat, dan hoor je dat die mensen zijn die redeneren, vraag ik mij af, zijn die wel rationeel bezig? Hè? Misschien is het inderdaad problematisch om met de lijn, om met de NMBS te gaan spreken of met de FOD Justitie. Ik weet het niet, maar ze drukken toch altijd zeer sterk op het feit, hij en de burgemeester, alle twee van... Ja, de partij die zich dan Vlaams nationalistisch noemt.
Die de Vlaamse regering zo goed als in handen heeft.
Ja, maar het gaat over federaal nu. Hè. Ja. Dat is misschien het punt. Hè. Er zit geen eigen politiek personeel nu op die posten. Ze zijn uit de regering gestapt, dus dat gaat slecht. En dat is natuurlijk, ja, heeft de Antwerpenaar daar wel een boodschap aan, hè, aan die politieke benadering van alles. Wat interessant is, want je had het erover van, gaat die model shifter wel komen? Wel, in het budget, dat is dan het exploitatiebudget, hè, van wat is het, 114 miljoen, is er wel 15 miljoen aan communicatie, staat er wel in. Dus ja, maar inderdaad, communicatie...
Hè, zijn dan die spotjes van Slim naar Antwerpen op de radio?
Voilà, dat denk ik ook, ja. En wat er ook belangrijk is dat natuurlijk, hij heeft het over fietspaden en zo, en ik veronderstel het toch voor een groot stuk, dat dus provinciale, dat was toch provinciale bevoegdheid, die fietsostrades.
Ja, ook, en ook, er is nu een mooie breed fietspad aangelegd op de Plantheimer uit de Slij, maar dat is een gewestweg.
Ja.
Dus dat valt dat dan onder dat budget? Of,
Wel, ik heb hier eens nog een punt, er was ergens 35, waar heb ik dat hier staan? Er was 35 miljoen beschikbaar, en dat was dan voor wegen en autosnelwegen, en wegen en fietspaden en voetpaden. En dat is een goed punt, ik weet het eigenlijk niet zeker, maar dus natuurlijk het groot merendeel van de straten in Antwerpen zijn wel stedelijk, denk ik. Hè. Maar er zijn een paar gewestwegen. En
er zijn een paar heel bijzondere gewestwegen, en dat zijn dan ook altijd de invalswegen. Hè. Ik noemde de Turnhoutse baan, de Plantheimer uit de Slij, en er zijn er nog. En daar verstopt het stadsbestuur zich vaak als er daar klachten zijn. Of, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is het agentschap Wegen en Verkeer. Daar moet u zijn.
Dat heb ik hier nu deze keer niet zoveel gehoord. Weet je wat, we zullen eventjes onderbreken, want ik denk dat we ondertussen alweer meer dan 10 minuten bezig aan het praten zijn. Maar nog, eigenlijk wat het belangrijkste wel is, uit dat stuk alvast, is dat er dus... heel veel geïnvesteerd wordt. Het belangrijkste investeringspot, 120 miljoen, is voor Oosterweel. In het kader van, en dat wordt dan, dat wordt dan een beetje gezegd van, dat is voor de modal shift en zo, leefbaarheid. Maar het is toch allemaal voor een groot stuk in het kader van de aanleg van een autosnelweg, van een nieuwe autosnelweg. Hè. Dus modal shift. Goed, plaatje. I feel for you, you little horror. Say fat your mind to grow up for
anymore.
Wat is dit? Wat is deze? Deze is Barbara Manning, was deze. We hebben het over de meerjarenplanning, begroting. We hebben het over mobiliteit voorlopig. Bert, straks, je was hier nog niet, maar ik heb nog naar iemand gebeld van Climaxi om het over... U raadt het nooit, INEOS te hebben. Het project is blijkbaar een jaar uitgesteld. Er was er een persbericht van. En voilà, daarover gaan we het hebben. Eerst dus de grote investeringen mobiliteit, 300 miljoen. Maar waar zijn er toch nog een paar grote posten? Dat is bijvoorbeeld de Noorderlijn. En dat gaat vooral over, want is die nog niet af?
Ja, die is toch al in volle gebruik, joh?
Die is bijna af, als je langs de dingen rijdt. Ik denk nog wel dat er nog wat werfjes zijn. 48 miljoen in 2020 en daarna ieder jaar een miljoentje of 4. De vraag was dan van waarom nog die 4 miljoen per jaar? En eerlijk gezegd, ik weet het antwoord niet meer. Maar goed, ik dacht dat Vlaanderen dus dat allemaal betaalde, maar dat is dus niet zo. Ik heb hier het antwoord van Kennis, denk ik, op de vraag hoe dat nu precies zit met die budgetten. We zullen een keer horen wat hij daarop te zeggen had. Koen Kennis dus over dat geld dat naar de Noorderlijn gaat.
De Noorderlijn, die loopt door. Dat heeft te maken met de manier waarop dat we met Vlaanderen hebben afgesproken dat die betalingen zouden gebeuren. Dat is inderdaad een soort recurrente betaling die we daar doen. Dat is een lening van Vlaanderen die we dan terugbetalen. Enfin, een soort cirkel waar wij hen mee helpen.
Dus wacht, heb je dat nu goed begrepen? Dus hij betaalt geld aan Vlaanderen dat hij dan van Vlaanderen terugkrijgt als een lening?
Ik snap er al even weinig van als u zelf en onze luisteraars, tenzij de schepen zelf aan het luisteren is of de mensen van de administratie. Maar het is een cirkel waarmee we Vlaanderen helpen.
Oké.
Dus ik denk het punt, als er ooit een punt komt waarbij we de uitspraak hebben, dat is een cirkel waarmee we onze nationale overheid helpen, dan is Hans het land gered. Hè.
Het is ontroerend, ja.
Er was nog een vraag van, moet je daar geen juridische kosten? We hebben het afgelopen jaar juridische kosten gehad, hè? Dus met de Zuider... De gezuide demperdokken.
Ja, de gezuide demperdokken, ja.
Dus daar zijn er wat procedures rond geweest. Er was gevraagd van, moeten we dan niet zo'n dingen niet gaan budgetteren? En dan zegt hij van, als je dat doet en dat is geweten, dan ga je al, daardoor alleen gaan er al meer processen komen.
Dat is de bevoegdheid van de schepen marina weer, toch?
Ja, oké, maar het was toen zijn sessie en de vraag werd aan hem gesteld en hij heeft dat dus beantwoord. Wel, hij is ook wat schepen van financiën, hè, dus, en schepen van mobiliteit, dus ik weet het niet, ik denk dat het zijn bevoegdheid is. Mm-hmm. Maar het was alles is aan hem dat de vraag gesteld wordt, waarschijnlijk omdat het zijn bevoegdheid was. Maar hij zegt van, ja, wat betreft de Zuiderdokken, daar zijn we eruit. Maar we hebben mogelijk nog zaken in verband met de Noorderlijn. Er wordt niet verder verteld wat het probleem daar is, maar er zijn daar blijkbaar zaken lopende.
Heeft dat dan te maken met de verbinding over de kaaien? Want daar was geen ook sprake van een tramlijn, maar die is al weer begraven, geloof ik.
Wel, dat is iets dat al aangelegd was, dat begraven is. Dus daar zullen er geen rechtszaken over zijn. Hè. Het gaat waarschijnlijk over de aandacht die nu, die laatste 50 miljoen die nu besteed wordt, hè, in dat project. En dat was het punt. Ja, er is ook een post dus heraanleg van grote straten en voetspaden. Dus fietspaden en voetpaden. Die zijn in hetzelfde budget van 36 miljoen gestoken. Waarschijnlijk gaat het dus over de heraanleg van grotere wegen die dan blijkbaar toch in handen van de stad zijn. Ofwel gaat het alleen over de voetspaden die aan die wegen liggen. Hè. Maar ik had het er net al over het feit dat hij steekt veel pluimen op zijn hoed in verband met bijvoorbeeld de fietsautostrades. Maar je moet dus opletten. Dus de knoop aan het zuid wordt aangepakt. Dat is wel een hele goede zaak, deze legislatuur. Je hebt er al die denderende auto's die daar aan het Justitiepaleis voorbij gereden komen over die kasseien en die eigenlijk die lokale horeca daar en ook de inwoners natuurlijk de duvel aandoen. Nooit stoppen de caravan van auto's die daar passeert aan de Bolivarplaats. En dan zegt hij, het is de bedoeling, nee, dat staat in het plan, denk ik, ja, op de knoop Zuid-optimalisatie, subpagina. Het is de bedoeling om de singel meer naar het zuiden aan te leggen, parallel aan de spoorlijn. Hierdoor kan de huidige singel tussen de Kolonel Silvertopstraat en het nieuwe Justitiepaleis verkeersluw of omgeleid worden. Dus dat is een goede zaak. Zo ontstaat tevens een verkeersluwe oversteekplaats vanuit de binnenstad naar de Konijnenwei. Dus dat is toch wel een belangrijke verbetering voor die buurt. Ook het station Zuid zou aangepakt worden. Maar dan, en ik heb het al eerder gezegd, er waren toch tijdens de commissies tussenkomsten van mensen van de meerderheid die niet slecht waren. Frankie Loveniers van NVA stelt een vraag en hij zegt van ja, gans die post voor die heraanlag van Zuid, dat is €700.000, dat is wel heel goedkoop, want het gaat over grote werken. En daar blijkt hij een punt te hebben, want dus dat wordt dan wel gezegd, we pakken dat aan, maar eigenlijk is dat de Vlaamse overheid die dat aanpakt en zij die dan de voetpaden of de plantenbakken aanleggen. En zij bedoel ik dus, wij, de stad. Nog wat investeringen. Verkeersmanagement, verkeerslichten, is dat investering? Ja, dat is investering. 11 miljoen, dus dat is dan een relatieve kleine fractie van het mobiliteitsinvesteringsbudget. 42 miljoen voor exploitatie, waarover gaat dat? Verkeerslichten, computer, detectiezone 30, verdwijnpalen, velo. Zone 30, dat is ook wel een interessant punt over de zone 30. Het argument tegen de verbalisering was, want het bleek dus dat er dus overal wordt er zone 30 ingevoerd en er wordt niemand gepakt. Omdat er gewoon niet geverbaliseerd wordt. Dat bleek dus een politiecommissaris, denk ik, was het zelf, dat zelf te zeggen. Maar blijkbaar, dus het argument was dan, ja, we kunnen dat niet omdat het niet in de gaswet staat. Dus ja. die 30 per uur.
Dat is het toch gewoon, het verkeersreglement. En het is misschien interessant hierbij op te merken dat als wie vandaag de krant leest, dat in Brussel, sinds daar die triestige ongevallen zijn gebeurd met chauffeurs die op het fietspad rijden, dat de fietsbrigades van de lokale politiediensten daar erg op inzetten. En dat er dus heel erg agressief wordt geverbaliseerd. Niet alleen voor die auto's die op fietspaden rijden, maar zelfs voor wie gewoon fout geparkeerd staat. Men dwingt daar echt zero tolerance voor elke verkeersinbreuk. Ja. En dat blijkt vruchten af te werpen.
Ja, wat, ik
en
dacht
dat brengt ook veel op.
Ik dacht het juist dat het punt van kritiek was dat ze dat in het verleden niet deden. En daardoor die slachtoffers, die doden vielen. Ik zag nu toevallig ook een berichtje van NVA op Antwerpen op Facebook was het, dat men nu ook zoiets doet, maar het was dan specifiek naar de openbare diensten. Het was blijkbaar een kerel gepakt die dan rechts de kam de vuilniskar had voorbijgestoken omdat hij niet wilde aanschuiven. Dus er wordt geverbaliseerd, maar blijkbaar nog niet algemeen. Maar het punt was, ik denk dat je strikt gezien, vooraleer de invoer van de gaswet, daarom is de gaswet gekomen, dat een hele zware juridische procedure was, waardoor dus dat de mensen dus niet beboet werden.
Wat heeft dat te maken met de gaswet? Dit zijn toch gewoon verkeersovertredingen?
Ja, maar is het niet zo, ik ben geen juridisch specialist, dat als je dus strikt, er worden een aantal verkeersovertredingen beboet, niet volgens de volle juridische procedure.
Dit is toch simpele snelheidsovertreding? Hè? Ja. 30 per uur, 50 per uur, dat is een snelheidsovertreding.
Ja.
Dat is toch geen gasboete?
Blijkbaar, nee, dat is geen gasboete, maar blijkbaar was het moeilijk om dat te beboeten zonder gasboetes. Was het een lange procedure? Er was eigenlijk niemand die dat betwiste. Ze vonden het alleen een beetje raar, maar dus het argument was, we kunnen dat niet beboeten. We zetten in op de infrastructuur, omdat, en dat was natuurlijk weer een beetje een politiek spel, dat ze zeiden, het is de schuld van de federale overheid, het is van justitie die het niet kan verwerken. De justitie is daar blijkbaar bij betrokken. Dat was het punt. Die kunnen dat niet. Een snelle weg zou zijn om het in de gaswet te hebben, en dat staat er niet in. Daarom kunnen we het niet doen. Maar het punt nu, op de gemeenteraadszitting in december, was dat er plannen zijn om die wet aan te passen en dat het dus wel zal beboet worden in de toekomst. Dat is de bottom line.
Ja, ik vind het een vreemd verhaal, maar dit terzijde.
Welke middelen gaan er naar fietsinfrastructuur? Werd gevraagd. Die uitsplitsing hebben we niet gedaan, zegt Koen Kennis. Ik zal een poging doen om een inschatting te maken, maar dat zal een onderschatting zijn, omdat fietspaden soms een deel zijn van andere projecten. Ik weet niet of er ondertussen een antwoord gekomen is. Het zou best kunnen zijn van wel, dat ik het gemist heb. Investeringspiek parkeerbeleid 2023. Van 2 miljoen in 2020 naar 7 miljoen in 2023. En dan de respons van Kennis daarop is interessant. Ja, dat is voor een stelplaats van touringcars, grote publieke fietsparkings en een stuk scholenfonds.
Dat zijn dan betalende fietsparkings, neem ik aan.
Wel, dat zou goed kunnen, dat werd toen niet gezegd, maar dus inderdaad, de week daarna bleek dus dat er dus nu parkings betalend zullen worden voor fietsers. Maar het toont ook aan dat het interessant is omdat het dus moeilijk is om de begroting te lezen als je detail niet weet. Dat parkings, je denkt dat het autoparkings, maar dat is er toch een deel ook voor fietsparkings. En dat detail staat er dus nooit op. Oké, wil ik kijken, nooit zo'n meerjarenplan parkeren, zegt Ilse van Dienderen, dat er eigenlijk nog altijd, ik heb dat misschien enkele weken geleden al behandeld, dat er eigenlijk nog altijd geen buurtparkings zijn. Dat was 6 jaar geleden, ging men dat parkeerprobleem in Antwerpen oplossen voor de bewoners, door te investeren op buurtparkings. Maar er zijn er nog niet veel. En ze vraagt dan ook, ja, fietsparkings voor de buurt. Wat is het plan? Wat in verband met elektrische laadpalen? Dat gaat te traag. En waarom combineren we het allemaal niet in buurtparkings? Er staat weinig over in het meerjarenplan. En als het goed is, zou ik hier moeten een fragment hebben van Koekennis, waar hij het daarover heeft.
Ja, mevrouw Van Dienen, het is business as usual, zoals u zegt. Maar goed ook, want dat betekent dat we echt wel verder inzetten op die buurtparkings, zowel voor auto's als voor fietsen. Want we hebben er heel wat gerealiseerd, ook de afgelopen legislatuur. Er zit er trouwens ook nog wel wat in de pijplijn. Maar ik nodig iedereen, en ik doe dat regelmatig wanneer we het over buurtparkings hebben, ik nodig iedereen met veel plezier uit om mijn locaties aan te duiden, zodanig dat ik aan de dienst van NPA kan vragen om die ook te gaan bevragen om te proberen daar een buurtparking te realiseren.
Ja, dat kan u toch niet zo moeilijk zijn met alle diensten die het huidige stadsbestuur in de afgelopen legislatuur heeft gesloten. Dringt zich dat op? Er is een heel mooi voorbeeld van op het Doorverstratenplein in de wijk Zurenborg, waar een gesloten bibliotheek nu een fietsparking is met een gedegen capaciteit, mogen we wel zeggen. Dus zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
Wel, daar geeft u schepen gelijk. Er is dus wel al wat gebeurd, zegt hij en u ook. Of dat met de, want u wilt dat weer een draai geven aan de, dat het allemaal, dat al de diensten, de PvdA draai, dat de diensten afgebouwd zijn. Maar wat ik vooral opvallend vond, is dat hij zegt van, Ja, beste burgers, laat mij weten waar een buurtparking is. Dat vind ik een eigenaardige houding voor een bestuurder.
Maar dat geeft dat ook weer aan, hè? Want die parking waar ik het net over had, die ligt zo ongeveer op speekafstand van de schepen zijn voordeur.
Dat is een goed teken. Hè? Misschien dat betekent dat, als dat echt betekent dat hij zelf met de fiets rijdt. Is dat,
ja,
is
misschien
dat...
moet je het echt gaan wijzen. Hij rijdt trouwens minder met de fiets, maar met een scooter.
Mm-hmm. Dus ja, het is een probleem om buurtparkings te vinden en ze rekenen op de burgers. En het is niet duidelijk of dat wel gebudgeteerd wordt in het meerjarenplan, die buurtparkings. Elektrische laadpalen, daar zegt hij ook nog dat worden door de uitbaters gezet, zegt hij, van de parkings. Ik weet niet of dat verplichting is. Dat kan ook trouwens in de Vlaamse of de nationale beleid zijn. Het zal eerder Vlaams zijn, denk ik. Hij mikt op snelladers. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Omdat zeker die volledig elektrische auto's, je moet toch meer dan 5 jaar verder denken. Als die geen snellader hebben, dan moeten die een etmaal aan de kabel liggen. Wat hadden we hier nog allemaal? Ik denk dat we weer een plaatje gaan opleggen. We hebben straks een fragmentje van Mie Branders. We gaan eerst een plaatje opleggen. En we gaan eigenlijk eerst waarschijnlijk best over naar Ineos. Ja, het is bijna 15:15. Dus we gaan muziek eerst en dan Ineos.
Niemand in de wereld. Niemand in de wereld. Dat is hetgeen wat wij onthouden. Niemand in de wereld. Niemand in de wereld. Dat is hetgeen wat wij onthouden.
Zo, dat was Elvis Presley met Heartbreak Hotel. Maar dat was voor de break zeker. Tijdens de vorige break. Daarna John Cale met Heartbreak Hotel. En daarna Bauhaus met de riff van John Cale gepikt. En dan natuurlijk onze topartiest schepen Fons Duchateau. En met een bijdrage. De gemeenteraad, zitting meerjaren begroting. Er was eigenlijk nog tijdens de eerste zitting van de commissie op 5 december, of wanneer het ook was, 1,5 maand geleden, was er ook nog een kleine, je hebt altijd nog de gewone zitting. Dus niet over de meerjarenbegroting gaat, maar dan ook. En er was ook een 9 december was het, zie ik hier. Was er ook een bespreking van een aantal punten, niet in de meerjarenplanning. En Mie Branders had een interessant punt over het retributiereglement. Retributiereglement, inname openbare ruimte, Kelijnstraat. Goed, heb ik dat hier klaarstaan? Ja. En zij zal het uitleggen en dan zal u wel horen waarover het gaat en waarom dat ook voor u relevant is.
Dan het retributiereglement voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken. Mevrouw Branders.
Heel concreet, in de Kelijnstraat staat op dit ogenblik een behoorlijke kraan die een heel groot stuk heeft gebetoneerd van de openbare weg. Waardoor er echt een heel grote hap is uit de openbare weg. En ik vroeg me af, kunnen we ergens vinden hoeveel dat zij moeten betalen voor die ingebruikname van die openbare weg? Want dat is toch een enorme overlast. De bussen moeten daar allemaal langs, de fietsers moeten daar allemaal langs.
Ja, dus ten eerste, wat hoorden we daar aan het begin? Dat was inderdaad dus de leider van de groep Vlaams Belang, Philippe de Winter. Die is blijkbaar dan commissievoorzitter, of was toen commissievoorzitter. Ik denk dat dat ter vervanging was van iemand die ziek was. Hij heeft zich redelijk goed gedragen. Hij was ook goede maatjes met de burgemeester aan het maken. Ik vind, ja, er valt iets voor te zeggen om alles wat neigt naar Stalinisme, om dat restafval van de 20e eeuw, was het zeker, te noemen. Maar uiteindelijk heeft Stalin Vlaanderen niet bezet. Hè. Heeft Stalin ook de Vlaamse Joden niet op het transport gezet. En de partij dus waarvan de stichter vond dat er toch maar eens een debat moest gehouden worden over de Holocaust, of die wel echt was. Ja, dus daar gaat de historicus, voorzitter, mee zitten keuvelen en doet hij 2 maanden regeringsonderhandelingen. Bon, dit even terzijde. Dat is dan geen restafval. U toont me hier iets, Bert. Ik ben geen Marxist, maar ook geen Stalinist. Ja, dus Dirk van Duppen. Ja. Goed, dat is een interview in de Knak. Maar goed, genoeg reclame gemaakt voor de Knak vandaag. Maar dan komt het antwoord van de schepen. Waarover gaat het? Dus inhoudelijk, Mie Branders zegt in de Kelijnstraat, mensen die daar gepasseerd zijn, dus naast de De keizerlei, meneer de keizer?
Ik denk dat je dat een, zoals ze dat in Engels zo mooi zeggen, een free-for-all noemen, wat de Keleinstraat. Dat is een enorm rommeltje. Er wordt daar aan weerskanten van die straat zijn er werken. Mag ook niet vergeten dat daar een enorme school is. En de bussen stoppen daarvoor het voormalig postkantoor.
ING-kantoor.
ING-kantoor, vroeger Cinema Kellen. Dus het is daar voor voetgangers, zowel als voor zwakke weggebruikers.
Ik zal u hier even afsluiten, want er is vooral één werk dat daar zeer prominent is in die straat. Dat is een 20-tal meter lang, denk ik, die werkzaamheden. Dat duurt al 1,5 jaar, ik weet het niet, 2 jaar. En ze vraagt dus van wat betalen die gasten daarvoor? Dat is de vraag van Mie Branders. En wat is het antwoord van de schepen? Dus kort en bondig.
Dat gaat over bedrijfsinformatie. Dus en wij geven dat nooit op individuele basis wat zij moeten betalen. Maar u kan in principe op basis van dit reglement een inschatting maken.
Ja, dat vind ik heel straf. Nee, bedrijfsinformatie. Bedrijfsinformatie? Ja. Dat is helemaal geen bedrijfsinformatie. Bedrijfsinformatie. De vraag die gesteld wordt, gaat niet over informatie betreffende het bedrijf. De vraag die gesteld wordt, wat rekenen jullie als stad aan voor die werken?
Ja. En Mie Branders was daar, zoals we ze kennen, waarschijnlijk niet erg van onder de indruk.
Ze heeft dat is toch redelijk gepasseerd. Want het was zelfs in die mate dat ik dus, want er waren nog punten waarschijnlijk die ze aanhaalden, dat ik het geluidsfragment niet heb bewaard, omdat ik denk dat ze dat heeft laten passeren.
Dan moeten we dat toch eens uitzoeken, hoeveel daarvoor betaald wordt.
Wel, dat weten we niet. Daarvoor ga je dus naar beroep moeten doen op de wet van openbaarheid van bestuur.
Omdat, of gewoon aan dat bedrijf vragen hoeveel ze ervoor betalen.
Omdat uit hun... Ja, zij zullen dat niet geven als de gemeente het zelf al niet geeft. Het is de gemeente die het vraagt. Dus zal het bedrijf het zelf ook niet geven. Het is de rekening. Je vraagt de factuur, de rekening die de gemeente heeft opgestuurd. Hè. Nu, wat zou er moeten betaald worden? Dan heb ik dat heb ik wel gevonden. Hè. Mm-hmm. Dat is en dat is ook wel interessant. Dus 0,4 euro tot 0,5 euro per vierkante meter per dag. Dat is de prijs. Dus, maar dan zit er wel een heel groot... Hoe zeggen ze dat? Een loophole in de reglementering. De eerste 6 maanden moet er geen retributie betaald worden op voorwaarde dat de bouwwerf niet breder is dan het perceel, de bouwwerf niet dieper is dan 3 meter. Dus het komt er eigenlijk op neer dat de meeste bouwwerven waarschijnlijk gewoon de eerste half jaar gratis dus de publieke ruimte kunnen gebruiken. Nu, de ene keer is dat meer hinderlijk dan de andere keer, maar daar in de Kleinstraat is dat wel zeer hinderlijk. Hè?
Dat wil dus zeggen, als je bijvoorbeeld je gevel wil laten schilderen, dat je dat eigenlijk niks zal kosten.
Dat denk ik dat het geval is, ja. Grote aannemers werken zouden wel, maar ook een half jaar gratis. Maar wat er u wel veel geld kost, is verhuizen bijvoorbeeld. Mm. Ja, want dat moet je dan parkeerplaatsen vrijhouden. Ja. En dat kost minimum 50 euro's voor 1 parkeerplaats.
Ja.
Dus het is eigenlijk 25 euro's administratieve kosten plus 3 euro's per dag. En totaal is minimum 50 euro's, 49 euro's. Dus dat is toch wel een beetje een contrast. En wat ging er eigenlijk moeten betaald worden? Ik denk dat die werf misschien toch wel meer dan 3 meter breed is, pak 4 meter. Er is ook nog een voetpadje tussen van een metertje. Dus ik denk dat die wel, ik denk dat ik redelijk conservatief is gehad, dat 4 meter breed is en 20 meter lang. Dus dan is dat per jaar 12.000 euro's. En de vraag is, ondertussen zijn ze daar, ik weet niet, 2 jaar bezig. Ja. Hebben die dus inderdaad die 20.000 of wat dat ook is, euro's moeten betalen?
Misschien om het even duidelijk te maken voor onze luisteraars. Het gaat hier, als ik het goed heb, over het gebouw waar ook de Brico is ondergebracht, dat helemaal gerenoveerd wordt. En dat dus, want dat maakt de chaos natuurlijk nog groter, want een beetje verder heb je die enorme bouwwerf aan de Antwerp Tower natuurlijk.
Ja, dat is dan wel 200 meter verder, denk ik. Ik denk dat die wel niet aan één liggen, maar het is vooral, ja, er is amper plaats nog voor 2 richtingen. Je moet ook uitwijken als je van de ene kant komt.
En er zijn de bussen.
Misschien is het nog geen 2 jaar dat
het
werkelijk staat.
Het is pal voor de bushalte eigenlijk.
Je hebt die bushalte, dacht ik, was meer aan de keizerlei zelf, denk ik.
Je komt de hoek om. Mm-hmm. En dan moet je toch nog een 10, 20 meter voor je die bussen hebt. Nu, als je 2 bussen achter elkaar hebt staan, dan zit je al aan die bouwwerf.
Ja, in elk geval, het is een redelijke toplocatie, bij wijze van spreken, qua gêne dan, op zijn Frans, het overlast. En ja, dus de burger mag niet weten wat de stad aanrekent aan die aannemer. Omdat het dan bedrijfsinformatie zou zijn. Ik denk dat dat geen stand houdt als je dat verder jullie zou gaan betwisten. Spijtig genoeg heb ik nog altijd arbeidsactiviteiten uit te voeren. Ik heb er geen tijd voor om dat na te gaan. En ik denk dat hetzelfde geldt voor de gemeenteraadsleden trouwens, die dat ook na een uur en allemaal moeten doen.
Is dit ook niet indicatief voor de manier waarop Schepenkennis wel erg graag de kaarten tegen de borst houdt en zo min mogelijk uitleg wil geven over dit soort dingen?
Ja. Ja, ik kan er niet meer. Inderdaad, ik denk dat dat in dit geval toch wel, misschien niet altijd, maar hier vind ik toch. Of de andere politici of andere partijen zoveel beter zouden zijn, dat weet ik nu ook niet. Maar bon, we gaan een keer verder. Nog een soundbite hier van Wouter van Bezien, ook over mobiliteit. Dat het niet zo goed. Hij vertelt eigenlijk wat voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, wat we zelf doen.
Wat openbaar vervoer betreft laat Vlaanderen ons volledig in de steek. Er is geen perspectief dat de lijn zal investeren in het verlengen van trams en in het betere en snellere trams.
Ja, dat is dan kritiek op Vlaanderen natuurlijk. We hadden het hier eigenlijk over Antwerpen. Ik las dan ook de schemaker die aan het zeggen was van nu zijn we bezig met tramprojecten en de 10 jaar ervoor is er niks gebeurd. Maar ja, die TAM-projecten die nu geïmplementeerd worden, zijn juist die 10 jaar ervoor gepland zijn. Dus in de tijd, 10 jaar geleden, 10, 15 jaar geleden, was het dan altijd schermutseling tussen Annick de Ridder enerzijds en Kathleen van Bremt anderzijds, die toen minister van Mobiliteit was. Annick de Ridder die probeerde die altijd tegen te houden, die investeringen, die dat geld voor openbaar vervoer. En Kathleen Ridder heeft dan toch Kathleen van Bremt heeft die dan toch grotendeels verwezenlijkt. En dat wordt nu uitgevoerd en nu is iedereen daar trots op. Goed, wat ik ook opvallend vond in het mobiliteitsdebat, dat ik het woord stopprincipe, dat is al een paar jaar geleden dat ik dat nog gehoord heb. Dat kwam helemaal niet meer...
De fameuze uitvinding van Patrick Janssens, geloof ik, hè? Stappers, trappers, openbaar en personeelvervoer in die orde van belangrijkheid.
Ja, dus dat is verdwenen. Voilà. En nog een laatste punt hier ook. Ja, kijk, dat is eigenlijk het einde van wat ik hier samengesprokkeld heb over mobiliteit. Er was dan nog een putje dat eigenlijk in een van die meer algemeen over de financiën gaat. En dat is een heel belangrijk punt dat ik niet 100% snap. Het gaat over de realisatiegraad, maar ik denk dat ik het wel snap, maar het gaat over de realisatiegraad. Wat is de realisatiegraad? Dus je zegt van ik heb het plan voor 2 miljard investeringen en dan op het einde van de rit kijk je terug en hoeveel heb je nu effectief geïnvesteerd? Dan zou je denken van ja, dat
2 miljard.
2 miljard, maar nee, dat klopt niet.
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je een huis bouwt, dan heb je een budget, dan ga je voorstellen hoeveel je eraan kunt uitgeven. Er zijn natuurlijk allerlei dingen, vertragingen, onvoorziene toestanden, de bouwverlof dat langer duurt omdat het te hard vriest of weet ik wat. En dat kan de kost natuurlijk doen oplopen.
Of verminderen. Je zou kunnen zeggen, denk dat er vertraging op zit. Als de investeringslijn stijgend is, je plant nu iets en misschien is het nog niet uitgevoerd. Het zou eigenlijk moeten goed gebudgeteerd zijn. Je zou daar moeten rekening mee houden.
Is er in de Belgische geschiedenis ooit iets geweest dat uiteindelijk minder heeft gekost dan het begroot was?
Ja, wat is een interessant punt, maar ik zal u zeggen waarover de discussie ging. Ja. Dus de vorige legislatuur was er 240 miljoen voor investeringen gepland per jaar, hè? En nu 340 miljoen, maal 6 is dus die 2 miljard. Maar de realisatiegraad was geen 65% van die 240 miljoen. Dus in plaats van 240 miljoen is er maar 160 miljoen geïnvesteerd. En,
Er is ergens een potje van 80 miljoen.
Oh ja, dat...
Of verval, want je hoort dat wel eens bij budgetten. Als dat niet besteed wordt, dan wordt dat gewoon gekort.
Gekort. Ja, wat betekent dat dan, Bert?
Dat betekent dat die gelden die terugvloeien naar de instantie die ze beschikbaar heeft gesteld.
Ja, dus maar dat betekent dan dat die gespendeerd worden.
En daarom waren vroeger, hoe noem je dat, administraties zo daar stuk op om al hun geld uit te geven, omdat het anders een weerslag zou kunnen hebben op het budget van de komende periode.
Ja, misschien zijn ze dat geld dan kwijt, omdat dat dan misschien teruggaat naar Vlaanderen of federaal. Hè. Maar bon, dus dat weet ik, vandaar dat ik niet 100% weet hoe dat in elkaar zit. Maar dus, de respons van Kennis was dat naar het einde van de legislatuur, 2019, dat we toen wel dan die 214 miljoen zaten. Maar gemiddeld gezien zaten we er dus toch blijkbaar duidelijk onder. Hij zegt ook van ja, dat is exclusief OCMW. Die van die, vroeger waren die cijfers apart, nu zijn ze samen. Maar bon, ik denk toch dat er een punt was dat er dus er is 214 miljoen gepland. Er is veel minder effectief gebeurd. En dan vraag ik mij ook af, waar gaat dat verschil naartoe? Want wordt daarmee de stadsschuld afgebouwd? Wordt dat gewoon gespendeerd? Want natuurlijk, wat er belangrijk is, in die huidige 2 miljard die geïnvesteerd wordt, daarvoor gaan ze 1,7 miljard lenen. Als dus die 2 miljard, ja, als dus die 2 miljard niet effectief geïnvesteerd wordt, maar gewoon een stuk, een derde gebruikt wordt voor de werkingskost, ja, dan ben je toch aan het lenen om de dagelijkse werking van de stad te realiseren. En dat is exact wat Koen Kennis zei dat hij niet zou doen.
Ja, dat is niet wat, wat men in zo'n omstandigheden altijd een goede huisvader zou doen.
Ja, maar dus dat was zijn punt van, we investeren veel. Hij had het niet over lenen, hij zei alleen maar dat hij lenen ging afbouwen. Maar zoals we vorige week gezien hebben, stijgt de stadsschuld, doordat er wel degelijk veel geleend wordt. En op zich, ik vind dat een zeer Keynesiaanse politiek, die eigenlijk door liberaal rechts of rechtsliberaal, want Keynes was ook een liberaal uiteindelijk, maar de neoliberalen die zijn daar tegen. Maar in Antwerpen wordt het toch toegepast. Het is daarom niet zo schakelijk slecht, maar het wordt niet aan de grote klok gehangen. Dat de stadsschuld stijgt van 1 naar 1,6 miljard.
Is het dan Keynesiaans of Keynesiaans?
Keynesiaans.
Oké.
Goed, ik denk dat we de mensen stoom moeten laten afblazen. En daarna, jawel, gaan we commissie, bestuurszaken, externe relaties, erfgoed. Dus de Flikken en Co. Goed, ja.
Attention, messieurs, pour la répétition.
Veiligheid. Veiligheid. Je hebt enerzijds alle posten, hoeveel wordt er geïnvesteerd en hoeveel wordt er besteed in de dagelijkse werking. Veiligheid, 14%, dus de grootste post van gans het exploitatiebudget, 14% van alle uitgaven. 1,9, dus 1.977 miljoen. Dus 2 miljard, laten we ons maar afronden, waarvan bijna 1,4 miljard voor de politie. En 400 miljoen voor de brandweer. Dus veiligheid, wat er onder post veiligheid zit. Ze zegt wel, vooral politie en ook een stuk brandweer. En wat er opvallend was, dus die gans dat budget van, voor investering en exploitatie, dat staat in een grote spreadsheet, die 900 en zoveel lijntjes is. En er zijn ook redelijk veel posten en deelposten. Maar dus die ene post politie, die dus, wat is het, 10% is van het totaal budget, is één regeltje. Dat is één regeltje. Dus 1.387 miljoen voor één regeltje in de spreadsheet van bijna 1000 lijnen. Dus politie, verhogen van bekendheid en digitalisering van de wijkwerking, het onthalen en de verkeersveiligheid. Kan bijna niet, misschien hebben we dat toch verkeerd noteren, want dat vind ik wel een eigenaardig beschrijving van een post van 1,4 miljard.
Daar heb je, geloof ik, een paar weken terug naar verwezen. Dat gaat over het terugschroeven van Het kunnen binnenlopen in een politiebureau. En dus dat mensen daar afspraken voor moeten maken. Ja. Dat ze, net zoals bij de districtshuizen, alles eerst digitaal moeten afspreken. Ja. En dan daar verder mee kunnen.
Ja, dus dat was enerzijds de kant van de discussie. Er is dus duidelijk niet een politiekantoor in geïnvesteerd. In de klassieke zin, zal ik maar zeggen. Want de kantoren zijn niet gesloten. U moet afspraken maken. Er is veel geïnvesteerd in digitalisering. Daar is zij eerlijk in. Een punt is dat ze zeggen van in plaats van 6 politiekantoren, hoeveel is het, of 10, hebben er nu 125. Omdat dus al die camionetten, al die
dat zijn zogezegd
combis,
politiekantoren.
Die zijn dus, die hebben alle informatica nu, die zijn geüpgrade, en die eigenlijk dezelfde dienst kunnen aanbieden als een politiekantoor.
Met dit stadsbestuur zou je bijna denken, Joris, dat als het zouden kunnen, ze heel Antwerpen op wielen zouden zetten.
Goed, maar dus of dat dan zo is of zo, dat laat ik aan anderen over. Maar dat is een ding van investering. Wat ik het hier over wil hebben, is over eigenlijk die eigenlijke kost, die 1,4 miljard. En waarom komt dat? Want, is dat hier de Wever? Ah ja, we zullen het eventjes onze burgemeester zelf laten zeggen. Waarom hebben we zoveel geld nodig? Nu, we hadden vorige legislatuur en de legislatuur daarvoor ook al veel geld nodig, maar er is een duidelijke stijging, hè?
Dat is een vrij dure grap. Het statuut van een politieman, dat is vrouw, dat is hem of haar absoluut gegund. Maar goedkoop is dat nu niet bepaald. Dus daar zit sowieso een stevige stijging in, waar je zult zeggen, oei, wat gaat jij allemaal extra doen? Wel, dat valt aardig tegen. Het meeste daarvan zit natuurlijk in paramieke verhogingen. Dat is gewoon de drift, de loondrift, dankzij het statuut dat aan de politiehervorming van destijds na Dutroux te danken is. Maar wat toch, als mij dat van het hart mag, een nogal fikse factuur betekent. Ook voor lokale besturen die, men ziet, vruchteloos hadden gehoopt dat de federale overheid daar een groter deel van de kosten zou opnemen. Net zoals voor de brandweer, maar die heeft dat natuurlijk lekker niet gedaan.
Terwijl de minister van Binnenlandse Zaken een NVA was.
Bert, u kunt zich bijna niet inhouden. Maar bo, dus de stijging van het budget van de politie, Die grote stijging, die komt doordat de lonen van de politie zoveel stijgen. Hij pakt het heel slim aan, maar daar vind ik toch dat hij zich op gevaarlijk terrein begeeft. Want ik weet niet of de politiemensen dat eigenlijk, als ze zouden luisteren, dat zo graag zouden horen. Eigenlijk zeggen ze dat hun loon, dat zegt de Wever, dat hun loon te veel stijgt. Dat het de schuld is, natuurlijk, van de federale overheid. Hè. Omdat dat baremieke verhogingen zijn, die Belgiekske op kap van de burgemeester heeft opgelegd aan hem.
Oké, maar moet je dan niet in eigen borst, want wat ik daarnet zei klopt, hè, de minister van Binnenlandse Zaken was Jan Jamon.
Ja, dat
en dat maar, valt volgens mij toch grotendeels onder zijn bevoegdheid, zulke dingen.
Kijk, ja, het is wel of dat het allemaal klopt. Ja. En natuurlijk, die wet is waarschijnlijk al, die baremas zijn niet ingevoerd tijdens Jambon, maar ja, maar je had ze wel kunnen afschaffen natuurlijk.
Maar misschien maar heeft het ook te maken met dat vrije marktdenken binnen de N-VA, waarin men toch wel graag ook wel andere mensen zou inzetten voor politionele taken die misschien de politie wat veel van hun kerntaken zou weghouden.
Daar heeft het helemaal niet over gegaan, maar je punt want met bijvoorbeeld Jambon is interessant, want natuurlijk moest de federale overheid en onder stimulans van de N-VA zou gepleit hebben voor een verlaging van de lonen van de politie. Ja, dat zie ik ook niet direct gebeuren, maar het is natuurlijk wel handig om
Nee, maar wat ik net zei,
het is wel handig in het kader van dit debat om het zo uit te spelen. Daar gaat het hem over. Hè. Dus wat hij vooral zegt van, kijk, de meeste van, het budget stijgt veel, maar het is door de kosten. Hè. Nu, maar anderzijds, wil ik er toch een keer op wijzen, dat het door ook dergelijke overeenkomsten op hoger niveau, Vlaams en federaal, dat ook Antwerpen jaarlijks uit het gemeentefonds bijvoorbeeld 3,4% extra krijgt, hè. Het is niet alleen dat die kost zoveel stijgt, maar ook de inkomst stijgt zoveel. En ik zou denken dat die baremieke verhoging dekt, maar daar kom ik op terug. Maar daarmee was het nog niet gedaan, hè, want hij zegt ook, naast het feit dat het de schuld is van Belgiekske, zegt hij dat hij hoopt dat Antwerpen, ik weet niet waarvan dat hij dat had, dat de gemeente hadden gehoopt dat de Belgische overheid daarvoor een stuk zou in tussenkomen en dat niet zal gebeuren. En dat heb ik ook nog. Dus eigenlijk het tweede stuk wat hij daarnet zei, laat ik nog eens horen.
En nogal fikse factuur betekent, ook voor lokale besturen die, men ziet, vruchteloos hadden gehoopt dat de federale overheid daar een groter deel van de kosten zou opnemen, net zoals voor de brandweer, maar die heeft dat natuurlijk lekker niet gedaan. En ik weet niet in welke financiële toestand dat ze vandaag zijn, maar iets in mij zegt dat we er toch ook niet geweldig hard op zullen moeten rekenen dat ze dat in de toekomst gaan doen.
Ja, dus hè, de gemeenten die hadden gehoopt dat de federale overheid daar zouden geholpen hebben aan die stijging van die loon, die zijn gecharreld. En ik weet niet welke financiële toestand ze vandaag zijn. Heeft hij dat over de federale overheid? Maar hij zegt van, ik denk niet dat ze dat in de toekomst zullen doen. Ja. Wel, hij heeft gelijk. De nationale financiën, die zijn niet goed. Sedert dat de 12 biljoen dollar euromijn daar gepasseerd is, is er inderdaad een hoop geld uitgedeeld en is er waarschijnlijk geen geld om cadeaus te doen aan de gemeente om die dan te spenderen aan de politie. Maar misschien wordt hij informateur en kan hij dan ervoor zorgen dat het allemaal in orde komt. Hè? Als we een nieuwe minister van Financiën zullen krijgen die nog een beetje meer geld uitdeelt aan de bedrijven. Goed, maar Naïma Landjeri, die stelt van het CD&V, die stelt ook vragen. Ze zegt dus concreet, die 2 miljard aan veiligheid, dus vooral politie en brandweer, van 264 miljoen naar 355 miljoen per jaar voor de postveiligheid. Naar waar geldt dat? Naar personeel, kostenstatuut. Dus dat is opnieuw dezelfde vraag waarop de Wever het antwoord daarnet zo gegeven had. En maar hij voegt daar nog iets aan toe. Blijkbaar gaat het dan verklaard. Die eerste tussenkomst die je net hoorde, was tijdens de commissie van, wanneer was het, 7 december of zo. Maar de week daarna, tijdens de echte gemeenteraad, geeft hij toch, ja, legt hij een sluier van de tip op. En dat zullen we nu eens laten horen, de sluier van de tip.
Dat was zo de jaarlijkse nummer van, hoe heet hem ook weer, uw man uit Hoboken, de Lewin.
Die sluier van die tip, die komt straks. Dit is nog een extra justificatie, dus... Het is blijkbaar toch nodig dat die budgetten stijgen.
Dat was zo de jaarlijkse nummer van, hoe heet hem ook weer, uw man uit Hoboken, de Wim, die de politiebegroting opvolgde. Wim Wenen. Wim Wenen is een jaarlijkse show. Terecht, hè. Die volgde dat zeer, zeer goed op. Denk mij altijd heb afgevraagd, hoe komt dat jij die begroting zo goed doorgrond? Ik heb altijd mijn vermoedens gehad dat er iemand uit de politie die man hielp. Ik weet niet wie, maar die kende dat zeer goed. En ieder jaar toonde die een delta van hoe die politie recht naar de grond ging financieel. Recht een bodem in. En dus zei hij elke keer, ja maar als jullie geen tientallen miljoenen extra gaan voorzien, vanaf nu per legislatuur, dan is het gedaan met de politie. Wel, hier zien ze. Hier zijn nu tientallen miljoenen.
Dus dat is interessant, hè? Want enerzijds zegt hij van al die stijging van die budgetten, die komen erdoor door de barmieke verhoging die de schuld zijn van de federale overheid. En nu zegt hij van... Ja, maar er is dan een Vlaams blokker, Wim Wienen, die 10 jaar geleden gezegd heeft dat de politie zo tientallen miljoenen nodig heeft. En dus hebben we, nu doen we dat. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden, want de vrienden van de groep Vlaams Belang, die roepen nu ook dat we veel meer geld nodig hebben voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dus misschien gaat Bart De Wever dan binnen een aantal jaren, als hij formateur is bijvoorbeeld, toch zeggen dat de sociale zekerheid dan toch niet verder moet afgebouwd worden. Hè? Dus er is hoop. De stijging van het budget, 35% in 5 jaar, dat is toch redelijk veel. Meer dan alleen maar barmieke verhogingen waarschijnlijk. En nu komen we op het punt van de volgende zitting van de gemeenteraad, waar hij dus een tip van de sluier oplegt.
Alleen de eerlijke getallen. Ik heb hier toch veel Hollandse rekenkunde gecombineerd met kromme logica moeten aanhoren. U moet ook weten dat een groot exploitatiegedreven statutair korps vanzelf een enorme drift heeft in de uitgaven, met name om uw mensen te bezoldigen. Dat alleen al, de index alleen al is 32,5 miljoen over deze legislatuur. En het sectoraal akkoord, waar ik ook niks aan te zeggen heb, dat uiteraard federaal wordt afgesloten, dat doet er nog eens 14,5 miljoen bovenop. Dus daar zijn de meeste miljoenen al weg. Alle andere miljoenen die erbij komen, ja, u hebt gehoord dat ik de wijkwerking wil uitbreiden. En er zijn nog een aantal andere zaken, maar die zijn meestal ook al beslist beleid. Dat is de uitvoering van beslissingen die genomen zijn.
Ik wil daar toch iets over zeggen, jongens, want dat is zo typisch aan erg veel antwoorden van Bart De Wever, is dat hij er niet aan kan doen. Dat het iets beslist is op een ander niveau en dat hij daar machteloos tegenover staat. Dat is toch niet de Bart De Wever die we kennen van zijn ronkende verklaringen voor verkiezingen en hoe hij Antwerpen in de kracht van verandering en de vaart der volken ging opstuwen. Want dat is toch echt een rode draad in veel van zijn antwoorden.
Daar hebt u absoluut een punt. Maar ik wil even op de inhoud ingaan. Maar inderdaad, hè, dat klopt natuurlijk. Hè. Het is weer, en vooral, ja, hij komt zelf met niet verantwoorde cijfers af. En dan hij speelt ook altijd de bal terug. Dan zegt hij van, jullie maken rare berekeningen. Maar laten we eventjes luisteren wat dat hij zei. Hè. Hij zei, het was geloof ik Wouter van Bissen, die vroeg van, ja, maar die barema's en die indexen, hoeveel is dat nu eigenlijk? En dan zei hij, ja, maar ja, die indexaanpassing, dat is 32 miljoen kost ons dat. En het sectoraal akkoord 14 miljoen. Dus dat zijn die opslagen waarover hij het had. Moet er wel rekening mee houden. Dat is over die volledige periode. Hè, terwijl die bedragen... dus dat gaat dan over ten opzichte van die 2 miljard. Hè. Dus daarmee zijn de meeste miljoenen weg, zegt hij. Hè. En zijn er nog alleen maar kosten over voor de wijkwerking en andere zaakjes. Dus, en nu... Gaan we nog eens opnieuw luisteren, hè? Wat die essentie is, wat hij zegt.
Alleen al, de index alleen al is 32,5 miljoen over deze legislatuur. En het sectoraal akkoord, waar ik ook niks aan te zeggen heb, dat uiteraard federaal wordt afgesloten, dat doet er nog eens 14,5 miljoen bovenop. Dus daar zijn de meeste miljoenen al weg.
Voilà. Dus die 32 miljoen plus 14,5 miljoen, dat is 45 miljoen over 6 jaar, dus 7,5 miljoen per jaar. Dat je stijging hebt. Dat betekent eigenlijk, als je nu begint te tellen, dat je binnen 6 jaar 15 miljoen extra gaat uitgeven per jaar. Maar het budget voor veiligheid stijgt met 90 miljoen per jaar. Ja, van 264 miljoen naar 355 miljoen. Dat is niet alleen politie, maar toch grotendeels. Dus het klopt helemaal niet dat dus die extra uitgaven voor de politie, dat komt door die parema's, hè, over wat is die, de Hollandse rekeningen en zo. Daar zijn ze dus. Hè. Kijk wat er nog staat. Dus, dus de OCMW 154 miljoen, brandweer 60 miljoen, oké. De kost voor de brandweer stijgt in 2025 met 75 miljoen. Naar 75 miljoen, dus met een kwart over 10 jaar. De kost van de politie stijgt met 35% over 10 jaar. En ik denk dat het vooral, en daar is er helemaal niks over gediscussieerd. Het gaat over zaken zoals die speciale responsteams en zo, al die dingen. Dus in dat budget, er is helemaal geen transparantie van waar het geld nu, en geen debat over waar het geld aan besteed wordt.
De beslissing om bijvoorbeeld militairen in te zetten, weegt daar ook in, hè?
Ik denk het eigenlijk niet, want die worden federaal betaald, denk ik.
Worden die federaal betaald?
Ik denk dat wel, ja.
Ik denk dat er toch een bijdrage van de stad in zit.
Misschien een bijdrage, wel. We hebben nog altijd de discussie over de samenwerking met de federale speciale interventieteam, die ze dus afgeschaft hebben. Maar wel, ik denk dat we gaan het hier bij laten voorlopig. We zijn bijna door de veiligheidsbudgetten. We gaan die volgende week afronden. En
volgende
dan
week?
Binnen 2 weken, excuseer. We gaan dit binnen 2 weken afronden. En,
volgende week hebben we een prachtig item over INEOS, waar we het daarnet over hadden.
Weer al.
Want daar hebben we een fijne avond over doorgebracht, Joris. Met zelfs een heuse uitleg van een expert over wat er nu precies gebeurt in die fabriek.
Schaliegas. Ja. Wat schaliegas is, dat hebben we niet uitgelegd. Goed, dat zal een heruitzending zijn van die infoavond.
Ja, en wellicht brengen we ook nog iets over de sluiting van ESPAS, als we het te pakken kunnen krijgen. De ruimte van Rachida Aziz in de Dansaarstraat in Brussel, nu die gekocht wordt door een aantal kabinetaars van de N-VA.
Aha. Dus volgende week ben ik er niet. Dus niks over de meerjarenplanning. Maar dan, dan ben ik, spijt wie het benijdt, dan binnen 2 weken terug. Dan gaan we dus de politiebudgetdiscussie afronden. En dan naar de andere beleidsdomeinen overgaan.